Goedemorgen. Het is de zondag van de backups. Als je de activiteitenlijst bekijkt soms, dan zal je gezien hebben dat we andere zangleiders hadden en een andere spreker hadden. Ik ben vooral dankbaar dat er één is die nooit een backup moet zoeken. Het is God zelf. Hij is de eeuwige. Hij is de alfa en de omega. Voor eeuwig dezelfde. En hij moet nooit zeggen van, ik ga even op vakantie, wie ga ik in de plaats zoeken? Hij is voor eeuwig. En daar ben ik dankbaar voor. Ik wil beginnen met gebed. Heere God, ik voel me als een instrument, maar als u niet blaast, dan komt er niks uit. Ik voel me als een machine, maar als uw motor niet draait, dan zal er niks kunnen gedaan of gemaakt of wat dan ook worden. Heren, als uw geest nu niet in mij komt en door mij werkt, heren, dan ben ik als een klinkende cymbaal die misschien wat lawaai zal maken, maar dan zal het niks uitwerken. En daarom, heren, kom met uw geest. Kom in, met uw geest in mij. Zegen mijn woorden. Kom met uw geest in ons. Dat onze oren mogen open zijn, dat ons hart mag verlangende zijn en dat uw woord grond mag vinden die zegt van kom maar en zaai maar en geef vrucht. Wilt u dat doen, heren? Amen. Ja. Ik hoop dat het lukt. Oké, dit wordt de preek vandaag. Ik zou bijna zeggen van ik laat hem even staan en je mag raden waarover het zal gaan, maar dat is niet de bedoeling. Maar dit wordt zo min of meer de preek van vandaag. Dit ding doet het, daar ben ik dankbaar voor. Een tijd geleden deed hij het niet. Misschien heb je het gehoord op de gemeentevergadering, of op andere manieren heb je het gehoord of ben je er zelf bij betrokken, dat we als gemeente, en in het bijzonder dan als G7, bezig zijn met visie. Wie zijn we als kerk? Wie willen we zijn als kerk? Wie moeten we zijn als kerk? Wat drijft ons handelen als we dingen doen, willen gaan plannen? Wat is daar de drijvende kracht achter, de drijvende motivatie achter? En toen God mij vorige zondag tijdens het geven van water aan de planten mij het thema van deze preek gaf, ben ik ook een paar dagen bezig geweest met opwekking. Op zoek gegaan naar opwekking. Vreemd genoeg kom je het woord zoals wij het kennen niet tegen in de Bijbel. Maar toch weten we allemaal wat het betekent, of weten we zelf wat we daarmee bedoelen. En kom je het ook tegen. Als je in het Oude Testament kijkt, je kijkt in het Nieuwe Testament, je kunt vele gebeurtenissen naar voren halen waar je opwekking ziet, waar God mensen individueel als groep wakker maakt. En al die dingen samen geven mij een beetje het gevoel van er is een soort gordijn en je wil kijken wat erachter zit. Je bent benieuwd van God, wat heb je voor ons? Waar gaan we naartoe? Wat drijft ons? Wat moet ons drijven? Wat mag ons drijven? Maar evengoed, toen ik de planten aan het water geven was, bedacht ik van visies, programma's, plannen, verlangens. Niks van dat alles verandert mensen. We mogen de beste kerk, we mogen de beste kerk worden die je op de wereld kunt vinden. Maar de beste kerk zal mensen niet veranderen. En dat is nog maar het begin van de preek. Ik wil Gods woord open doen. Twee gedeeltes uit Gods woord, Efeze hoofdstuk 3. En ik heb natuurlijk de hand op dat ding, maar toch weer niet. Oké. Ik hoop dat ik niet vergeet van af en toe dat knopje te duwen. Gods woord. Efeze hoofdstuk 3 en Openbaring hoofdstuk 3. Dus in die zin een beetje makkelijk om te onthouden. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14 en Openbaring hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14, daar schrijft Paulus: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dan Openbaring, hoofdstuk 3, de eerste drie versen. Openbaring, hoofdstuk 3, de eerste drie versen. En daar is het Jezus die spreekt tegen Johannes, die hem verschijnt in een visioen en zegt van: ik ben degene die tussen de kandelaren doorgaat, schrijf op wat je ziet en hoort. En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes. Dit zegt hij, die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft: ik weet uw werken, dat ge de naam hebt dat ge leeft, maar ge zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Tot zover. Wat is de nood? Waarom heb ik deze twee Bijbelgedeeltes naast elkaar gezet? Jezus roept ons op tot iets, Paulus roept niet zozeer op, maar doet zelf wel iets. Maar beide zijn gedreven door een nood. En wat is die nood? De nood in Openbaring die Jezus aan de gemeente van Sardes voorlegt is vrij duidelijk. Hij stelt vast dat mensen niet wakker zijn. Het deed me ook denken, ik heb het niet willen lezen, want anders blijft het maar het een en het ander. Het deed me automatisch denken aan het verhaal van Jezus over die 10 maagden. En ze waren alle 10 op weg en ze hadden alle 10 dezelfde focus. Ze hadden alle 10 hetzelfde verlangen. Ze hadden allemaal hun kruiken mee. Ze verwachten maar één ding, om de bruidegom te ontmoeten. En dan, als je het verhaal helemaal kent, dan denk je wel, ja, er gaan er 5 in slaap vallen en 5 niet. En er vallen er 10 in slaap. Heel mysterieus eigenlijk, van hoe kan dat? Hoe kunnen ze alle 10 in slaap vallen? En toen ik Openbaring 3 ernaast legde, dan denk ik van, wat is dat, in slaap vallen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij in slaap vallen? Misschien, vast en zeker niet de enige uitleg, maar misschien is het datgene wat Jezus zegt tegen de gemeente van Sardes. Hij roept ze op om wakker te zijn, en het kenmerk van hun slapen is: jullie hebben de naam van levend te zijn en jullie zijn dood. Hun slapen is denken van levend te zijn en dood zijn. Ik schreef gisteren nog snel even op, wat is er erger? Een patiënt die in de kliniek ligt of een die er zou moeten liggen? Ja, moeilijk om zeggen, hè? Er is geen antwoord voor. Maar dat doet mij hier een beetje aan de uitspraak van Jezus denken. Je denkt dat je leeft en eigenlijk ben je dood. En het is altijd gevaarlijk om dat te proberen, hè, van, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe moet ik voor mezelf in de gaten hebben of ik slaap of niet? Hoe moet ik voor mezelf in de gaten hebben dat ik denk dat ik leef of de naam heb dat ik leef en misschien toch dood ben? En in alle voorzichtigheid en nederigheid heb ik een paar dingen opgeschreven. Op een bepaald moment ben ik in mijn voorbereiding ook naar boven gelopen. En heb ik tegen God gezegd van, even stoppen met bezig zijn met dit ding hier. Ik wil mezelf weer een spiegel voorhouden. Misschien herken je dingen. Ik heb een zeer druk en vol leven. Ik ben dus niet lui. Hoe zou ik dan kunnen slapen? Ik heb een leven vol met passies en verlangens. En ik hang dus op bordje op mijn voorhoofd. Het eerste bordje wat op mijn voorhoofd staat is volzet. Jezus, zoek maar verder. Iets helemaal anders. Levend en toch dood, ik weet het niet. Mijn leven wordt misschien gedomineerd door angst. Mijn leven wordt misschien gedomineerd door bezorgdheid. Mijn leven wordt misschien gedomineerd door ontgoocheling. Of door een of andere verslaving. Ik heb de naam van levend te zijn, maar eigenlijk, misschien ben ik niet dood, maar voel ik mij wel dood. Ik behoor een getuige te zijn, maar wat voor een bleke getuige ben ik? Die is zeker voor mij van toepassing, anderen ook wel hoor, maar deze zeker. Levend en toch dood is als een boom waarvan je denkt van alles lijkt eraan te hangen en je gaat dichterbij en er zijn geen vruchten. Levend en toch dood. En het doet mij automatisch denken aan als je daar de vraag stelt van welke vrucht zou er dan moeten zijn in mijn leven? Neem Galaten 5, kijk naar de vrucht van de geest. Is er liefde? Is er geduld? Is er zachtmoedigheid? Is er nederigheid? En al de andere aspecten van die vrucht. Is dat iets wat bij jou iets doet wakker maken? In zekere zin. Je hebt de naam van levend te zijn en toch ben je dood. Efeze. Paulus in het stukje wat we gelezen over Efeze, daar is het niet zo direct duidelijk wat de nood is, maar als je goed leest, dan kom je het toch wel tegen. Twee dingen. Paulus stelt vast dat mensen kracht nodig hebben. Dat ze zich zwak voelen. It's so hard to be strong when you feel so weak. Het is zo moeilijk om je sterk te voelen als je alleen maar zwakte merkt en tegenkomt in je eigen hart. Te weinig innerlijke kracht. Of als je naar... Ik had gedacht van ik ga een typisch beeld van een glas pakken dat net niet vol is, maar ik vond dit beeld eigenlijk net zo mooi. Ik voel mij misschien als een portemonnee met een groot gat in en er zitten nog een paar armzalige muntjes in. Te weinig innerlijke kracht, niet vol van God. De naam te hebben te leven en toch dood te zijn. In slaap te zijn waar Jezus verwacht dat je wakker bent. De toestand is, en ik dacht van hoe is het nu eigenlijk? De toestand is ernstig, maar of is toch net niet dat? Het is geen Bijbelse uitspraak natuurlijk, maar de toestand is wel ernstig. Ik heb er net gelezen in Openbaring hoofdstuk 3, waar Jezus zegt van als je nu wakker wordt, dan wil ik je waarschuwen. Dan kom ik als een dief op een moment dat je niet verwacht. De toestand is ernstig. Jezus roept tegen de 10 maagden. Ze schieten allemaal waarschijnlijk een beetje in paniek wakker van oei, we hadden niet mogen slapen en we waren in slaap gevallen. En 5 komen te laat. De toestand is ernstig. Jacobus beschrijft het op een heel indringende manier. Besef uw ellende, treurt en weent, zegt hij. Besef uw ellende, treurt en weent. De toestand is, of is misschien, of is vast en zeker, of is, ja, of kan ernstig worden, maar niet hopeloos. Ik denk dat de uitspraak echt, dat de uitspraak die mensen gebruiken is, de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Ik heb het bewust willen omdraaien dan. De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Dat is de realiteit van een christen. Altijd. Altijd kan je in je leven zeggen, misschien als ik in de spiegel kijk, is mijn toestand ernstig, zeer ernstig, maar nooit hopeloos. De liefde van Christus gaat elke wanhoop rijkelijk te boven. Wat is er nodig Als je teruggaat naar Openbaring, dan zie je direct wat er nodig is. Ik bedoel, Jezus zegt het gewoon zonder veel omhaal. Word wakker. Wees wakker. Word wakker. Als je wat ouder bent en je hebt kinderen gehad, dan overvalt het je niet meer dat ze je 's morgens vroeg komen wakker maken. Op een moment dat je denkt van, ik dacht dat het midden in de nacht was. Of dat ze op je bed komen springen. Ik herinner mij, Bram is hier. Weekend of niet, 6:30. Dat was zijn uur, 6:30. En dan als volwassene denk je, ja, dat is alleen 5 dagen van de 7. Maar voor Bram was het vrij makkelijk, vrij voorspelbaar, 6:30. En dan stond hij aan de deur en dan kwam hij binnen. Word wakker. Wees wakker, word wakker. Of eigenlijk zou ik het anders moeten zeggen, laat je wakker maken. Als er actie nodig is, dan is de vraag niet zozeer van, oké, ik kijk in de spiegel, het is geen fraai zicht. Laat je wakker maken. Laat je wakker maken. Zoek de zegen van bekering. Als er één ding is wat een christen zijn hele leven mag doen, moet doen, is laat je bekeren. Keer om. Is het niet heerlijk om te beseffen dat gelijk welk punt dat je in je leven tegenkomt, dat je denkt van, op welke weg ben ik hier verzeild geraakt? Dat je nooit moet denken van, oei, nu ben ik echt wel te ver van de hoofdweg af, van de smalle hoofdweg afgeweken. Zoek de zegen van omkering. Wees wakker, maar zoals Paulus het een paar keer in zijn brief schrijft, word wakker. Tweede wat Jezus noemt, ik heb een hele oude foto genomen, de Nederlanders onder ons moeten het maar eens aan pa of opa vragen. Dat zullen Nederlandse foto's zijn, 1953 dacht ik. Hè? Dus er zijn er weinig die het waarschijnlijk bewust hebben meegemaakt, de meeste van horen zeggen. Jezus zegt het zo mooi, wees wakker, word wakker, kom tot bekering. En het tweede waar Jezus toe oproept is, versterk wat dreigt af te sterven. Versterk wat dreigt af te sterven, vandaar deze foto. Snel zakjes aanvoeren om de bressen weer te dichten. Of snel stenen aanvoeren om de funderingen weer sterker te maken. Daar weet Daan het een en ander over te vertellen, over zwakke funderingen. Versterk wat dreigt af te sterven, zegt Jezus. Dat is de actie die hij van de gemeente van Sardes vraagt. Wees wakker en versterk wat dreigt af te sterven. En dat is een traag en langzaam proces. Ik heb 2 weken geleden, denk ik, gepreekt over wijsheid. En we zouden allemaal willen dat we ergens een euro instoppen en dat Gods wijsheid in 1 keer in ons komt. En misschien kan dat wel, misschien gebeurt dat wel. Maar ik denk dat de regel bij God is van, ga maar op wandel met mij en je zult wijzer worden. En ook hier, als je wilt versterken wat dreigt af te sterven, kom maar tot mij en wandel maar met mij. En je zult wat dreigt af te sterven, je zult merken dat ik weer leven kan geven. Dat ik weer hoop kan geven. Dat ik weer visie kan geven. Maar niet alleen visie, maar ook de stap voor stap kracht om er naartoe te gaan. Wees wakker en versterk wat dreigt af te sterven. Wat doet Paulus? We gaan terug naar Efeze. Wat doet Paulus? Hij stelt vast dat de mensen in Efeze 2 dingen nodig hebben. Ik heb het er net genoemd. Ze missen innerlijke kracht. En ze hebben het gevoel van deze portemonnee zou vol moeten zitten en er zit een gat in en ik vind maar een paar armzalige muntjes. Wat doet Paulus? Ask God, vraag God. Paulus doet 3 dingen. Hij had al gebeden in de Efezebrief. Ik ga het even lezen. In Efeze hoofdstuk 1, daar lees je dat Paulus schrijft, ik hou niet op te danken, u gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dat is het startgebed van Paulus aan de Efeze. Ik hoop dat jullie wijsheid van boven mogen krijgen om Jezus echt te kennen. Als je hier leest, dan proef je toch nog iets anders. Om die reden buig ik mijn knieën. Mensen die hun knieën bogen voor God, mensen die plat op hun gezicht gingen voor God, kon verschillende redenen hebben. Maar ik proef hier bij Paulus een bijna wanhopig zoeken en roepen naar God van God. Ik sta voor een uitdaging, of de gemeente van Efeze, de christenen daar staan voor een uitdaging, namelijk gebrek aan innerlijke kracht en een lege portemonnee. God, ik ben wanhopig op zoek bij u naar de oplossing. Ik buig mijn knieën voor u. Ik besef de ernst van de situatie en ik buig wanhopig mijn knieën voor u en voor u alleen. Dat is trouwens het tweede. Hij gaat tot God en tot God alleen. Hij ziet de ernst van de situatie in. In wanhoop knielt hij neer, buigt hij voor God. Buigt hij en komt hij bij God. Bij God en bij God alleen. En hij doet precies wat David zo vaak in de psalmen doet. Ondanks de omstandigheden, ondanks de uitdagingen, doet David telkens, of bijna altijd, één ding. Naast het roepen naar God en het uitroepen van alle miserie die hij ziet rondom hem, in hem, alle wanhoop die hij heeft, doet David telkens één ding. Hij stelt zich voor ogen wie God is. Dat is precies ook wat Paulus doet. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Er is geen familie op aarde, geen stam op aarde, die bang moet denken van, oei, ja, God zal ons misschien wel vergeten zijn, we zullen er wel niet bij horen. God is de God van de grote volken, van de grote werelddelen, we zitten hier op een klein eilandje. Nee, waar je ook bent, hoe klein je stam ook is bij manier van spreken, de God tot wie we gaan is de God naar wie alle geslachten in hemel en op aarde genoemd worden. Je erkent dat God de maker is, je erkent dat God het gezag is en daarom zeg je van God, bij wie zou ik anders gaan? Bij wie zou ik anders gaan dan bij u? Dat is precies wat Petrus ook zei tegen Jezus. Als Jezus zei van, ook goesting om weg te gaan misschien, dat Petrus toen al door had, beperkt, maar toch vast en zeker al door had van God. Jezus, het heeft geen zin. Ik zou niet weten waar ik naartoe zou moeten gaan. Alle geslachten in hemel en op aarde worden naar u genoemd. Wat verlangt Paulus? Dat die God naar wie hij gaat iets zou geven. Maar hij zegt meer. Naar de rijkdom zijn er heerlijkheid. Dat God zou geven naar de rijkdom zijn er heerlijkheid. Je gaat naar iemand die een overvolle schatkamer heeft van heerlijke dingen. Je bent dood van de dorst en je komt langs een winkel drinkcenter. En dan denk je van, geen twijfel, absoluut zeker, hier ga ik binnen en ik kom drinken tegen. Zo is het bij God. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Naar de rijkdom was hij eigenlijk al genoeg geweest. Naar de rijkdom van God. Maar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Wat betekent dat als je bij God gaat, dat hij je geeft wat je echt nodig hebt. Dat hij jou geen vergiftigd geschenk zal geven. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is waar Paulus op steunt, waar Paulus op beroept. Waarom hij terecht met vertrouwen kan zeggen, ik buig om die reden mijn knieën voor de Vader. Paulus bidt, Paulus gaat naar de God die alles gemaakt heeft. En Paulus vraagt om de essentie. Paulus vraagt precies om dat waarvan hij zegt van het probleem dat ik zie heeft maar één oplossing. Het zal misschien in de praktijk in stappen uitgewerkt worden, misschien ook niet. En er zullen misschien nog veel stappen moeten komen, maar er is eigenlijk maar één optie. Salomo kreeg de heerlijke vraag van God. Vraag maar iets. Vraag maar iets. En hij stond aan het begin van zijn koningschap. Vraag maar iets. En hij heeft niet gezegd van, krijg ik 24 uur, God? Eén ding mocht hij vragen. Wat vraagt Paulus? Eén ding, eigenlijk twee dingen. Hij vraagt aan God, naar zijn rijkdom en heerlijkheid, dat de innerlijke mens van de Efeziërs mag gesterkt worden door de kracht van Gods geest. Dat is wat hij vraagt. God, die mensen daar staan voor uitdagingen. Ik ben er niet bij, maar dat is op zich niet zo belangrijk. Maar wilt u door uw geest ze krachtig maken in hun inwendige mens? Alles wat hen zwak maakt of dreigt te maken, en ik heb het lijstje er net gelezen, bezorgdheid, angst, onzekerheid, drukte, passie voor zoveel andere dingen. Er is maar één kracht die daar bovenuit gaat. De kracht van Gods geest. En daar vraagt Paulus naar. Om te versterken wat dreigt af te sterven. En wat kan sterker maken wat dreigt af te sterven? De kracht die zijn geest wil geven. Het is precies ook wat er gebeurt op de Pinksterdag. Je ziet hoopvolle mensen waarschijnlijk, want ze zijn hoopvol biddend aan het uitzien naar een belofte die Jezus heeft gegeven, maar ze kunnen zich concreet waarschijnlijk nauwelijks iets bij voorstellen. Ze kunnen zich misschien herinneren wat Jezus erover gezegd heeft en wat de bedoeling is, maar ze kunnen zich niks concreets bij voorstellen. En de kracht van Gods geest komt. En het effect hebben we gezien in de tekenfilm. Ik weet niet wie heeft meegebracht, maar je ziet het effect. Het effect was duidelijk zichtbaar. Mensen hoorden van de heerlijkheid Gods. Mensen zagen de heerlijkheid Gods aan het werk. En de discipelen werden vol ijver, vol vertrouwen, vol vrijmoedigheid, vol kracht, werden ze instrumenten in Gods hand. De kracht van Gods geest. Dat is het eerste wat Paulus vraagt. Het tweede wat Paulus vraagt is, wat we op het einde van vers 19 zien, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is voller dan vol. Dat is God die rijk is in heerlijkheid, die ons daarmee vult, maar het is voller dan vol. Gij wordt gevuld tot alle volheid Gods, een emmer die gevuld wordt en gaat overlopen. Dat is wat Paulus vraagt. Dan kan je denken van, oké, misschien heb ik dat al gevraagd in het verleden, en toch is het datgene waarvan Paulus beseft van, daar begint het. Daar begint het. God geeft mij een geest, opdat mijn innerlijke mens mag krachtig worden. God vul mij, maar niet zomaar met om het even wat. Vul mij met een volledige kennis van uw liefde. Het is niet zomaar vol van dingen. En zelfs vol van God, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hier is het heel duidelijk dat Paulus beseft. Volheid van God is vol zijn van zijn liefde. Waardoor je denkt van niet te meten. Breedte, lengte, hoogte, diepte, niet te meten. Maar God, ik wil hier vol van zijn, van uw liefde. Geef mij meer van uw liefde, Heer. Laat mij meer, niet alleen uw woord lezen en uw liefde ontdekken, maar laat ze mij proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, zegt David. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Van God, dit is mijn gebed. Geef mij de kracht van uw geest. Geef mij de volheid van uw liefde. Niet zomaar als een kokoentje voor mezelf, maar om krachtig te kunnen zijn in het geven van liefde. In het doorgeven van liefde, in het getuigen van uw liefde. Dat is mijn verlangen. De titel die ik aan de preek wou geven is, maak ons klaar voor meer. Maak ons klaar voor meer. En op zich, is gevaarlijk om te zeggen misschien, maar het maakt op zich niet zo erg uit in welke fase je zit als je jezelf voor de spiegel zet. Het maakt op zich niet zoveel uit als je denkt van, oei, misschien ben ik echt wel aan het slapen. Of ben ik maar mijn moeite aan het wakker worden. Of ben ik echt wel wakker aan het worden, maar ben ik nog niet bezig met te versterken wat dreigt af te sterven. Of ben ik wel wakker, heb ik wel versterkt wat dreigt af te sterven, maar kan er nog zoveel meer. wat God wil doen in mij, maar vooral door mij. Op zich maakt het niet zo heel veel uit. Zie waar je staat, zie oprecht met God waar je staat en zeg tegen God van, God, wat ben ik dankbaar dat ik bij u de bron vind. U bent de bron. En ik heb bewust de twee uiterste tekeningen genomen. Voor God maakt het niet uit. God weet of we een Niagara-waterval aan kunnen of niet. Ik denk niet dat er een mens kan leven onder dat water daar rechts, die een boot probeert een beetje, maar zal niet veel dichter geraken. Maar God weet hoeveel van zijn kracht, hoeveel van zijn geest, hoeveel van zijn volheid we aan kunnen. Of we een beetje slapen of niet, hij weet het allemaal. En daarom ben ik zo dankbaar dat zowel de linkse foto als de rechtse foto beelden zijn van God die een voortdurende bron is van goedheid, van liefde, van zorg, van wonderlijke werking in jouw leven. En dat is wat ik jou en mij en ons als kerk ook toebid. Laat ons stil zijn en onszelf al die vragen stellen en laat ons oprecht bidden tot God. Dank u, Heer Jezus, dat u niet geniep in de struiken zit te wachten tot u iemand kunt betrappen op iets. Heer Jezus, u bent een herder vol liefde, die in genade zijn kinderen dingen wil tonen. En alleen u bent in staat, Heer, om in liefde en genade onze spiegel voor te houden. U alleen bent in staat om dat liefdevol te doen. Maar wilt u het doen, Heer, ook in mijn leven? Heer, u alleen bent de bron van kracht, alle kracht die nodig is, Heer, om met u te wandelen. Daarom wil ik bidden zoals Paulus. Versterk onze innerlijke mens door de kracht van uw geest. Maak ons vol van uw volheid. En laat ons uw liefde kennen. Laat mij uw liefde kennen. Heer, ik wil opnieuw bidden het gebed wat ik gisteren heb gebeden. Toen ik besefte dat ik moest stoppen met schrijven en eerst u zoeken. Heer, laat me nooit stoppen nog meer te willen lijken op uw zoon. Laat me niet in slaap vallen, doch laat me door de werking van uw geest groeien in liefde, in inzicht, wijsheid, zachtmoedigheid, kracht en vrijmoedigheid. Amen.